We lezen vanmorgen met elkaar uit Markus 9, vers 1 tot 13. Daar staat, verder zei hij ook nog, ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voor ze de komst van het Koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover. We zingen met elkaar opwekking 324.
Wij gaan Jezus volgen door deze schriftlezing van Markus 9 heen. Na de preek is er een moment meditatieve muziek. En dan zingen wij van gezang 177, de versen 1, 2 en 7. Dus na de preek, meditatieve muziek en dan gezang 177, 1, 2 en 7. Ik begin wat ongewoon. Er zijn hier, als ik zo de kring rondkijk, mensen die nog nooit zijn gestorven. Mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt. Ja, dat is een omgekeerde grap, hè? Want, wacht even. Wij zitten hier toch met z'n allen, dus wij zijn nog helemaal niet gestorven. Dus dit kan niet. Ja, maar de mensen die gestorven zijn, die weten het. Die weten nu al wat ik bedoel. En als ik de kring rondkijk, dan zie ik ook mensen die zijn wel een keer gestorven. Ze zijn ook wel weer een keer opgestaan. Of misschien niet. Misschien voel je je nu wel heel erg dood. Dat zou kunnen. Dat weet ik natuurlijk niet, dat heb je me vanmorgen niet verteld. Maar langzamerhand beginnen jullie gedachten een klein beetje bij te draaien. Oh, wacht even, je hebt het dus niet over een begraafplaats of een crematorium. Je hebt het niet over... Nee, ik heb het... En mensen die wel zijn gestorven een keer, die snappen het al. Bijvoorbeeld, je besterft het als je een kind moet uitdragen. Of je... besterft het als je moet achterlaten wat je zo dierbaar was. Gezondheid? Psychisch welzijn? Ik weet het niet. Maar mensen die nu beginnen wakker te worden, ja, nee, maar dat ken ik. Die hele zwarte bladzij in mijn leven dat ik er niet uitkwam, ja, toen bestierf ik het echt. Want er zijn ook mensen die zijn nog nooit gestorven. Er zijn zelfs mensen die zijn nog nooit gestorven en die hebben ook het Koninkrijk van God al gezien. Dat zijn de zondagskinderen onder ons. Dat zijn de mensen die voor wie het leven eigenlijk één grote toverbal is, die het heerlijk vinden om te bestaan, leven voor het vaderland weg, houden van alle mensen... Zien het probleem ook niet. Ja, dominees die praten wel eens over zonde en schuld. Maar dat raakt niet echt. Maar goed, dat neem je voor lief. Omdat in een preek toch ook altijd weer woorden over liefde en genade en nieuwe kracht zit. Dus dat neem je allemaal maar voor lief. Maar je wereld is eigenlijk prachtig. Het is een schitterende wereld. En bovendien heb je in die schitterende wereld ook nog eens een keer de liefde van God ontdekt. Dus je zit hier in de kerk of thuis of waar je dan ook maar deze preek luistert. Echt met zo'n gevoel van, wauw, wat is het leven toch mooi. En wat is God toch liefdevol. En dat ik zelfs voordat ik werd geboren, dat er al een heiland was die voor mijn zonde aan het kruis stierf, heb ik nu geen last meer van, hoef ik me niet meer druk over te maken. Ik ga zo de highway to heaven op. Er zijn mensen, zegt Jezus, die niet zullen gestorven zijn voordat ze het koninkrijk zien. In al zijn heerlijkheid. Maar dan moet ik nog wel één ding bij zeggen. Let even goed op wat Jezus zegt. Hij zegt, er zijn mensen die zonder te sterven de heerlijkheid van het koninkrijk zullen zien. Hij zegt daarmee aan de andere kant, nou, daar mag je vanmiddag met mij van mening over gaan verschillen. Ik plant hem nu even als een trigger. Hij zegt misschien aan de andere kant daarmee dat je het koninkrijk nog wel eens zou kunnen ontdekken door te sterven. Door alles te verliezen, gedwongen of vrijwillig, dat je daardoor alleen leert wat het is om uit de liefde van God te leven. Dus dat er heel veel mensen zijn die eerst moeten sterven voordat ze het koninkrijk van God kunnen zien. Maar goed, dat zegt hij niet, want ik heb het nu omgedraaid. Hij zegt, er zijn mensen die sterven niet voordat ze het koninkrijk van God zullen zien. Dat is een gekke combinatie. Goedemorgen Eva. Ja, dat is een gekke combinatie. Ik ga je die duidelijk maken aan de hand van wat Jezus daarna doet. Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat wij lezen Markus 9 vanaf vers 1. In de indeling van de Bijbel die hier ligt, althans misschien in je eigen Bijbel ook wel, lijkt het net of het bij het vorige stuk hoort. Markus 9 vers 1, alsof het bij Markus 8 hoort. Ik ben bewust vorige week gestopt hier en we lezen daar verder. Want wat gaat Jezus nou doen? Nou, hij neemt jullie mee. De levenden, hè, want wij zijn hier. Hij neemt drie levenden mee de berg op. Petrus, Johannes en Jacobus. En dan gaat hij ze het koninkrijk laten zien. Want dat gebeurt er. Ik hoef daar niet veel woorden aan te wijden. Hij gaat de berg op. En op die berg, daar verandert zijn uiterlijk. Daar komen Mozes en Elia, zijn uiterlijk veranderd in een hemels licht. Zelfs zo dat de getuige ervan zegt van nou, zo goed kan geen wolwasser het maken hier op aarde. Zo lichtend, zo. Het is ook niet verblindend, want je kunt in het licht leven, maar zo'n hemels licht. Dus zij zijn nog niet gestorven. Dat zal blijken uit de discussie hierna. Ook niet op de manier die ik net bedoelde. Zal ook blijken uit de discussie. En zij zien het koninkrijk in zijn volle heerlijkheid. Let op wat er gebeurt. Ik zet Mozes en Elia even voor de mensen thuis rechts op het podium. Mozes en Elia, Jezus ertussen. En ik zet de discipelen even hier. Want Jezus die gaat zo meteen daar vandaan, die kant op, links het podium af. En dan lopen wij er achteraan. En ik heb deze beweging nodig in de preek. Dus dat je dit even vasthoudt. Hier Mozes en Elia en Jezus in een lichtend licht. En dan lopen we zometeen die kant op van de berg af. Oké? Afgesproken. We zien het koninkrijk. En Petrus, ja, Marcus die zal later zijn leermeester herhalen als hij zegt, ja, ik snapte er toen geen moer van, daarom zei ik het. Maar wat hij zegt is niet dom hoor. Hij zegt van, Heer, zullen wij drie tenten maken? Eentje voor Mozes, eentje voor Elia en eentje voor u. Want, laten we nou eens eerlijk zijn, waarom begint nou hier het koninkrijk niet? Ja, het koninkrijk begint wel, want we zien het koninkrijk in al zijn luister. Dat had Jezus net gezegd. En hij gaat ons nu aanschouwelijk onderwijs geven, dat wij ook werkelijk zonder te zijn gestorven, het koninkrijk zien. Dat is de bedoeling van het verhaal. Maar dan vraagt Peter, dat is helemaal geen stomme vraag, van waarom zetten we het hier niet vast? Waarom maken we hier nou niet de plek, hier op de berg, de plek van eerbiediging? Tenten voor Mozes, Elia en Jezus. Tabernakels waar we het koninkrijk van God in kunnen opbergen voor deze wereld. En dan is het al begonnen. Waarom kunnen we dat hier niet vastzetten? hele logische vraag, want dat vragen wij toch regelmatig toen Jezus op aarde was. Waarom is hij toen niet koning geworden? Waarom moeten wij nou nog elke zondag weer preken over zonde en genade en liefhebben en tegen het kwaad strijden en de duivelse machten en weet ik wat allemaal? Waarom is het toen niet begonnen? Dan kun je natuurlijk 100 keer zeggen van ja, maar... Allerlei theologische redeneringen van, ja maar, er moeten nog andere mensen bereikt worden, nog andere volken. Bij elk kind dat geboren wordt, denk ik bij mezelf, oh die moeten we ook nog bereiken. Maar wanneer houdt dit nou een keer op? Waarom is het niet toen begonnen? Nou ja, dat zegt Jezus ook, dat het toen begonnen is. En dat maakt het nog moeilijker voor ons. Dat zal ik zo meteen uitleggen. Maar dus is die vraag van Petrus niet dom. Later zegt hij tegen Marcus, ja, ik snapte het toen niet. En die opmerking heeft Marcus overgenomen, zodat wij gaan denken, wat een domme Petrus. Nee, want Petrus verwoordt, en even voor de mensen thuis, ik kijk nog steeds naar Mozes, Elia en Jezus. Petrus verwoordt wat wij allang denken en wat de hele wereld met ons denkt. Als er een koninkrijk van God is. Ja, precies. Wat was er mis met deze verheerlijking? Wat was er mis geweest als Jezus in blinkend gewaad de wereld was overgegaan en zijn rijk van vrede was begonnen? Maar dat is het gekke, hoewel Jezus ons hier duidelijk maakt dat zijn koninkrijk hier begint, praat hij wel over sterven en opstanding. Ja, maar dat past bij ons niet. Dat past bij ons niet, want bij het koninkrijk denken wij aan... Geen sterven meer en geen dood en alleen maar vrede en noem het verder. En Jezus spreekt over, want nu krijgen we het, Mozes en Elia. En dan komt de Messias, maar dan moet hij nog wel sterven, zegt Jezus. Gaan we doen, ik ga naar de andere kant op. Hè? Want met dat Petrus dat gezegd heeft, dan, die wist niet wat hij zei, hoort hij een stem uit de hemel of horen ze een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, Jezus, luister naar hem. Dus luister niet meer naar anderen, maar luister naar Jezus. Met andere woorden, onze gedachten moeten nu gefocust raken op Jezus. Nou, goed, oké, dit is mijn zoon. En dan, poef, licht uit, Jezus alleen. Weg. Oké, weg. En dan gaat Jezus lopen. Die loopt van de berg af. En dan staat er in het Grieks een zinnetje. In jullie vertaling lijkt het net alsof de discipelen een vraag stellen. Hè? Van hebben de schriftgeleerden gelijk als ze zeggen dat Mozes en Elia eerder moeten komen. Maar er staat een soort van herkenning. Ja, maar de schriftgeleerden hebben ons toch geleerd dat Mozes en Elia eerder moeten komen. Kun je nu voorstellen, want ze stonden hier, hè? En ze lopen achter Jezus aan de berg af. Ja, maar Jezus, de schriftgeleerden hebben toch gezegd dat Mozes en Elia eerst moeten komen? Nu snap je hem, hè? Hé, maar Jezus, kom eens even terug. Hier begint toch het koninkrijk? De schriftgeleerden, de bijbelkundigen hebben ons toch altijd geleerd dat Mozes en Elia... Jezus, hallo! Maar die loopt verder. Dat is de vraag van de discipelen. Dit hebben wij toch altijd geleerd? En even voordat ik in allerlei wetenswaardigheidjes beland... Er was in die tijd, en nog steeds wel hoor, is er een legende op basis van een aantal bijbelteksten... Dat eerst Mozes en Elia, vooral Elia ook, maar Mozes en Elia die komen zeg maar met Pasen, hè? Volgens Joodse legende komen die met Pasen en dan kondigen ze de komst van de Messias aan. En daarna komt de Messias. Dus met andere woorden, als deze Joodse discipelen Mozes en Elia hier zien staan, ja die zijn inmiddels weg, maar ik zet ze toch nog even hier neer, dan rinkelt er bij hun een bel. Hé, Messias komt. En dat vragen ze aan Jezus. Maar Mozes en Elia, toch? Heer Jezus, die zouden toch eerst komen? Dat klopt toch? En dan zegt Jezus, ja, Mozes en Elia, die moesten inderdaad ook eerst komen. Ja, maar dan is toch hier het koninkrijk begonnen? Waarom loopt u hier nou weg? Waarom is dat licht nou uit? Waarom moeten wij nou weer verder in dit tranendal? Waarom moeten we een volgend kind geboren laten worden die ook weer moet weten van zonde en genade? Waarom is het allemaal nodig? Waarom kunnen we niet gewoon hier stoppen met het hele verhaal? En dan zegt Jezus, ja, Elia is ook gekomen. Ja, dat dank u de koekoek, dat zagen we net. Elia, hier op deze plek, rechts van de paaskaars. Ja, nee, zegt Jezus, ja, nee, Elia is net gekomen En ze hebben met hem gedaan wat de schriften hadden gezegd. En dat zegt Jezus op het moment dat hij praat over de opstanding. Van, joh, vertel nou even niet van Mozes en Elia, hou daar even je mond over dicht. Tot na de opstanding, zei Jezus. Opstanding? Maar wat moet er nog gebeuren vanaf Mozes en Elia dan? Ja, de Messias moet lijden en sterven en opstaan. Ja, dat zeggen wij met z'n allen, ja, dat snappen we. Nou, ik snap er geen hout van. Want Jezus zegt, Mozes en Elia zijn gekomen. Sterker nog, hij zegt, Elia is gekomen. En dan doelt hij op Johannes de Doper. Want elders in het evangelie zegt Jezus dat Johannes de Doper de Elia is die wij verwachten. Maar die Elia is onthoofd door Herodes. Maar dat past niet bij mijn denken over Gods koninkrijk. Als Gods koninkrijk komt, Mozes en Elia en de Messias op de wolken, dan moet het vrede zijn. Jezus, ik snap hier geen hout van. Hoezo opstanding uit de dood? Want het koninkrijk van God is toch leven, is vrede, is toch niet meer sterven? Nou, en nu zitten we klem. Dankjewel, Peter. Koninkrijk op aarde, lieve mensen, ik kan het niet anders brengen. Jezus zegt, Mozes en Elia zijn gekomen. En dat was evident, naar de legende, want Mozes, zijn graf is niet onder ons, Elia, zijn graf is niet onder ons. Zij zijn de hemelse boden die ons de Messias aanwijzen. En daarom klinkt er ook een stem uit de hemel, dit is de Messias, dit is mijn zoon, luister naar hem, snappen we allemaal. Maar waarom dan in dit aardse tranendal nog een sterven en een opstanding? Waarom moeten wij dat nou nog meemaken? En dan ga ik weer terug naar het begin. Ik merk al, het wordt een korte preek vanmorgen. Er zijn mensen onder ons die nooit zijn gestorven. Die bij zichzelf denken, ja, maar moet ik dan nog sterven voor ik het koninkrijk kan zien? Er zijn mensen onder ons die zijn wel gestorven. Ik ga niet vragen je hand op te steken. Als je persoonlijke verhalen wilt delen, dan doe je dat onderling of dan doe je dat vanmiddag. Dat mag allemaal. Maar er zijn mensen onder ons die zijn wel gestorven. En die durven, die kunnen ook met ons zeggen, ja, maar in dat sterven en in de liefde die ik toen tegenkwam, toen mijn kind, of toen mijn baan, of toen ik zelf, of toen, vul het maar in. In de liefde die ik toen tegenkwam, ben ik opgestaan in de liefde van Christus. Heeft zijn liefde mij omringd als een hemels licht. En mocht ik er zijn, iedere keer opnieuw. Tegen al die mensen die dat niet kennen, ik ga niet tegen je zeggen van, tjonge, 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 wat een slecht leven heb jij dat jij nooit bent gestorven. Nee, maar ik herinner je wel aan de woorden van Marcus 8, waar Jezus zegt, als je mij wil volgen, waarom zouden we dat willen? Nou, omdat wij het koninkrijk van vrede binnen willen, voor onszelf. En daar zijn we heel vaak mee bezig, vergeving van mijn zonde. Hij is voor mij aan het kruis gestorven. Ik mag in de hemel komen. Kun je je voorstellen als ik het zo zeg, dat ik het nog wel eens heel egoïstisch vind klinken? Dat hele gedoe van het christelijk geloof. Maar Jezus zei in Marcus 8, als je achter mij aan wil komen, dan neem je je kruis op je. En wat is je kruis op je nemen? Dan geef je je leven voor de ander. Dan heb je je vijanden lief, dan zegen je wie jou vervloekt. Dan zeg je niet tegen iemand, ga heen en word warm, eet smakelijk, zonder dat je hem een mantel en brood geeft. En dan staan we hier en Jezus die gaat die weg. Wij weten het, wij weten dat hij daar naar het kruis gaat. Dat hij ergens ook nog zegt van, ja, denk niet dat ze me vermoorden hoor. Ik leg mijn leven zelf af voor de mijnen. Ik sta in met mijn dood voor mijn vrienden. En God bewijst het in de opstanding. Dit is de weg van het koninkrijk. En dan zegt Jezus ook, als jij dus je leven lief hebt hier, zul je het verliezen. Als je bij jezelf denkt, ja, ik moet toch wel zorgen dat ik er recht uitkom. Ik moet toch wel zorgen dat ik het kan behouden allemaal. En het moet toch wel, hè? Dan ga je je leven verliezen. Want alles wat jij probeert te behouden, dat wordt je afgenomen. Maar als je je leven weggeeft in mijn naam, en wat betekent dat dan? Dat betekent dat je in liefde voor de ander je leven geeft. Ik zal mijn brood met je delen. Ik zal mijn huis met je delen. Ik zal enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is je kruis op je nemen, want het is lang niet altijd makkelijk om je huis te delen. Het is lang niet altijd makkelijk om je brood met een ander te delen. Het is lang niet altijd makkelijk om er te zijn voor je medemens. Nee, maar Jezus zegt wel tegen ons, dat is wel het leven. Wil jij weten wat leven is? Sterf dan. Ja, niet onder je zonde, want je mag duidelijk zien dat in kruis en opstanding voor de zonde is betaald. Want het kruisdood van Christus is de grootste zonde ter wereld, want hij had niks gedaan. Niks fouts in ieder geval. Ja? Maar in die opstanding zegt God tegen ons, wees daar nou niet meer bang voor. Je zonden zijn je vergeven en je mag mijn kind zijn in de liefde van Christus. Alleen, wil je leven in het koninkrijk? Mozes en Elia zijn al gekomen. En ze hebben met hen gedaan wat ze wilden, wat in de schriften stond. Zelfs de Elia die Jezus aanwijst, Johannes de Doper, hebben ze onthoofd. En waarom? Omdat een koning met een zatte kop verliefd was op zijn dochter. Daarom moest Johannes de Doper zijn kop kwijtraken. Dat is het koninkrijk van God. Pardon? Ja, ja. Want als je namelijk je leven verliezen wil in mijn liefde en om mijn liefde, dan zul je het vinden. Dus wil je mij volgen, zegt Jezus, neem je kruis op je. En nou is het voor ons, en ik kan dat natuurlijk niet voor jullie allemaal gaan invullen, dat gaat gewoon niet. Maar eigenlijk zou je nu even stil moeten zijn en bij jezelf moeten denken, waar vraagt God mij mijn leven neer te leggen voor mijn naaste? Voor welke naaste? En dan scan je als het ware je gezin af. Je scant je straat af of je flatgebouw. Je scant de mensen af die je tegenkomt. Voor wie zou God willen dat ik mijn leven zou geven? En het gekke is, de mensen die al gestorven zijn, die weten het. Die kunnen er zo 2, 3, 10 bij noemen, waarvan ze zeggen van, met die zou ik willen bidden. Met die zou ik een kopje koffie willen drinken om hem of haar te laten weten dat ze niet alleen is in deze wereld. Maar schrik mag je om het hart slaan als je geen naaste kunt verzinnen voor wie jij je leven zou kunnen geven. Waarom schrik om je hart? Omdat je dan tot op heden je ogen en je hart dicht hebt gehad. Want er zijn, God geeft jou tientallen naasten om jou wakker te schudden en te zeggen, zie je nou mijn koninkrijk of zie je dat nou niet? En in ons hart komen heel vaak woorden op als, ja, maar wij kunnen toch niet alle problemen van de wereld oplossen? Ik word daar zo moe van. Ja, maar je denkt toch niet dat ik, ja, maar je. Dus je sluit je hart weer dicht. Zie je hoe reëel dat woord van Jezus is? Waarom zegt hij dat nou eigenlijk? Om weer te gaan zeuren over zonde en schuld en zo? Nee, hij is bijna van de berg af. En roept nog net. Als je mij wil volgen, neem je kruis op je en kom achter mij. Want wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. En de stem in de hemel zegt, luister naar hem.